Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in de Jozefkerk. Fijn dat u gekomen bent. Een bijzonder welkom voor de gasten in ons midden. En u kunt ook na afloop van de dienst koffie met ons drinken aan die kant. En een welkom voor iedereen die de dienst online met ons meebeleeft. In deze dienst gaat voor dominee John Bassie. En Wietse Menardi is onze muzikus. Je hebt net kunnen horen. Volgens mij heeft hij een sponsor ontdekt. Red Bull, denk ik. Geef je vleugels. In principe was dat een kinderlevendienst voor de basisschoolkinderen, maar we hebben ze nog niet ontdekt. Dus ik denk dat dat niet doorgaat. Wel is de jeugdkerk, die nemen straks hun licht mee en die hebben een dienst elders in het gebouw. Mijn naam is Harry van der Ploeg en samen met Ina Nusselder zijn we vandaag ambtsdrager van dienst. Als teken dat we deze dienst wijden aan God, die licht is, steek ik nu eerst de kaarsen aan op de tafel. En voor de mensen thuis die met ons meedoen, als u het fijn vindt, kunt u ook een kaars aansteken. En Ina steekt de kaars aan als verbinding met de mensen in Oekraïne. Wil je nog een vleugel mee hebben? Ja, past niet in een lift, geloof ik. Ons aanvangslied is uit het liedboek Psalm 65, de versen 1 en 2. Dat zingen we straks staande. Maar eerst worden we stil voor het moment van bezinning. Voor God, voor onszelf en voor elkaar.
De Heer is met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw is tot in eeuwigheid. Heer God, om u zijn wij hier bijeengekomen. We zoeken naar u, want u bent onze houvast in moeilijke tijden en ons baken in goede tijden. U hebt het beste met ons voor. We hebben het nodig dat u uw licht over ons leven laat schijnen. Dat wij weer beter weten wie u bent en wat u van ons vraagt. Daarom bidden wij u, keer u naar ons toe. Laat ons als een kind aan huis zijn bij u, onze Vader in de hemel. In de naam van Jezus. Amen. Laten wij nu de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heer onze God, omdat er zoveel verdriet is op deze wereld, omdat er zoveel geleden wordt, omdat mensen elkaar kwellen en ziekten ons bedreigen, omdat er zoveel kwaad is waar geen mens zich tegen kan verweren, en omdat de dood zo dichtbij is, omdat er zoveel kwaad is dat mensen veroorzaken, die in de greep zijn van machten die afleiden van wat goed is. Daarom roepen wij zingend u aan. Omdat wij ontredderd zijn en te vaak niet weten waar we het zoeken moeten. Omdat we in een wereld leven die te heet, te nat of te droog is. Omdat we niet weten wat we doen moeten. Want er zijn zoveel crises in deze wereld. Daarom roepen wij zingend. Want u bent God, Heer van eeuwigheid tot eeuwigheid, groter dan alle machten. U weet waar het om gaat in ons leven. U laat niet los wat u begonnen bent. En dieper dan in uw handen kunnen wij niet vallen. U bent barmhartig en trouw. En daarom roepen wij u aan, zingend. Amen. Laat ons bidden. Gij die ons in hoop doet leven, gij weet dat wij zwak staan voor u. Hoor naar onze verzuchtingen. Maak ons sterk door uw nabijheid. Dan alleen zijn wij bij machten zo te spreken, zo te handelen, zoals gij dat hebt bedoeld. Dit uur en al onze dagen. Amen. We openen nu de schriften en er zal met ons gelezen worden uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4.
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God heeft gekregen, gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doet dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt. Voor eeuwig. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden, omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat Hij ons heeft geschapen.
Geliefde gemeente van Christus, Rickert Zuiderveld, liedjeszanger en christen cabaretier, schreef eens een prikkelend liedje. Het heet Na de reclame. Hij stelt het wonderlijke leven aan de kaak, zoals wij dat in het rijke Westen van deze wereld nastreven. Een rimpelloos, glad bestaan. Een leven zonder ongemak. Dat zoveel mogelijk ongeschonden blijft en gaaf. Rickert zingt daarin de volgende regels. De zwoele schoonheid stort zich op de macho man. Wiens aftershave zo onweerstaanbaar lekker ruikt. Het hele huisgezin zit stralend rond de pan, want moeder heeft precies de juiste saus gebruikt. En het gepensioneerde stel heeft goed belegd. En oh jawel, ze zijn gezond en blijven samen. De ware vriendschap wordt beklonken met veel drank. De nieuwe stationcar vertroeteld en gestreeld. Hoop voor de toekomst wordt geleverd door de bank, omdat het geld uiteindelijk alle wonden heelt. De baby kraait zo blij in bad, zijn luiers worden nooit meer nat. En hij slaagt voor zijn rijexamen. Je hebt pas echt succes met soepel glanzend haar. Het nieuwe keukenblok blinkt oogverblindend schoon. En de verzekering brengt alles voor elkaar. Je moet online met je mobiele telefoon. Een frisse geur in de wc, nu ook in sinaasappelspray. Het zal je bestaan veraangenamen. En het refrein luidt, stil maar mijn kind, al loeit ook de wind langs de ramen, stil maar mijn kind, de wereld vergaat pas na de reclame. In een gesprek legt Rickert uit waarom hij dit liedje schreef. Hij zegt, in onze westerse cultuur leven we in een schijnwereld. Hij komt nog wel eens in Afrika en reist daar dan wekenlang in gammele auto's over erbarmelijke wegen, schuddend, hobbelend. Terug in Nederland vallen hem de spiegelgladde wegen extra op. Maar als er in één zo'n spiegelgladde weg ergens een kuiltje of een hobbel zit, wordt er meteen een bord bij geplaatst, slecht wegdek. Wij leven als Westelingen in een schijnwereld waarin we het lijden zo ver mogelijk bij ons vandaan proberen te houden. En tegelijk weten we, niemand van ons ontkomt eraan. We durven het lijden niet goed onder ogen te zien en we strijken de wereld daarom zoveel mogelijk glad. We doen alsof alles goed gaat. We laten alles er zo mooi mogelijk uitzien. We delen op Instagram of Facebook alleen onze gelukkigste momenten met anderen. En zo proberen we het lijden buiten de deur te houden. Omdat we vaak geen idee hebben hoe we met lijden en tegenslagen moeten omgaan. Herkent u dat? En welke ervaringen deelt u met anderen op Instagram of Facebook? Toen ik deze woorden van Rickert las, vroeg ik mezelf af, ziet ons geloof er ook zo gepolijst uit, zo glad gestreken? Je kunt van je geloof ook een soort bubbelbadje maken van louter bevestiging, van bemoediging en positiviteit, waarin je het vooral fijn wilt hebben. Je zoekt naar het goede gevoel. Je pikt uit de Bijbel vooral de bemoedigende teksten. En je luistert liedjes die je een goed gevoel geven. En zo voorkom je dat je geloof gaat schuren, wringen, ongemakkelijk wordt. De eerste Petrusbrief doet aan dit spelletje niet mee. Petrus wint er geen doekjes om, om de ongemakkelijke kanten te laten zien van het volgen van Jezus. Petrus typeert christenen als vreemdelingen die wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Ze zijn als priesters vaak enkelingen tussen veel anderen die helemaal niet zo bezig zijn met God, met de kerk of met het geloof. Hij noemt christenen ook wel heiligen, apart gezet, anders, tegendraads. En zulke vreemdelingen, priesters, heiligen, passen nu eenmaal niet naadloos bij deze wereld. Wij zijn vreemden in deze wereld en worden soms ook vreemd aangekeken. Of zijn we zo aangepast dat we dat helemaal niet meer zo ervaren? Voor Petrus is het helder. Jezus volgen, christen zijn, is onlosmakelijk verbonden met ongemak, pijn en lijden. Petrus zegt: wees niet verbaasd als je moet lijden. Wees niet verbaasd, want er overkomt je niets uitzonderlijks. Die les heeft hij ook zelf moeten leren. Aanvankelijk wil hij er niets van weten. Als Jezus zijn lijden aankondigt in Matteüs 16, zegt de tekst: Petrus nam Jezus terzijde en begon hem fel terecht te wijzen en zei: God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. En wat zijn eigen rol betreft, zweert Petrus bij zijn eigen draagkracht, standvastigheid en doorzettingsvermogen. Wij weten hoe juist Petrus in het volgen van Jezus verschillende keren finaal uit de bocht vliegt en uiteindelijk helemaal ondersteboven gaat. De Heer tot 3 maal toe laat vallen. Petrus leert zijn les met vallen en opstaan. En juist het thema lijden zal een thema worden in de rest van zijn leven. En Jezus zegt tegen Petrus in Johannes 21, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om. Je ging waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde Jezus aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. In Handelingen 5 lezen we hoe Petrus samen met de andere apostelen wordt gearresteerd en gegezeld door de geestelijke leiders. En dan lezen we: de apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd, omdat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. In onze lezing van vanmorgen legt Petrus uit waar deze glimlach vandaan komt. Hij noemt dit: deel hebben aan het lijden van Christus. Dat is een heel specifieke manier van kijken naar lijden. Je probeert Jezus oprecht te volgen en krijgt daarvoor niet altijd applaus. Het kan namelijk ongemak opleveren, weerstand oproepen, iets van vervreemding, eenzaamheid veroorzaken. En als dat je deel is, zou je jezelf niet zozeer moeten beklagen. Maar dan mag je bedenken dat het je op een of andere manier, diepere manier, verbindt aan Jezus. En Jezus koos er zelf heel bewust voor om lastdrager te zijn. Zijn kruis op zich nam en dat tot het einde toe droeg. Paulus kent dit geheim ook. In Colossense 1 spreekt Paulus over het vervullen van wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En in Filippenzen 3 zegt Paulus: ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Het hoort kennelijk bij elkaar. De kracht van de opstanding ervaren en delen in Christus lijden. De Engelsen hebben daar een krachtige uitdrukking voor. No guts, no glory. Geen moed, dan ook geen overwinning. En Petrus legt precies dat verband. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Wees niet verbaasd, zegt Petrus, er overkomt u niets uitzonderlijks. In plaats van verbaasd te zijn, zou je jezelf gelukkig moeten prijzen. In 1 Petrus 2 noemt Petrus het delen in Jezus' lijden pure genade. Lijden omwille van Jezus is dus niet iets wat er eventueel bij komt kijken. Het is de kern. Dit is uw roeping, zegt Petrus. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem. Is dit herkenbaar voor ons als christenen in de westerse wereld? Zien wij lijden vanwege ons geloof ook als genade? Een groepje westerse christenen was eens te gast bij een huiskerk in China, in Beijing, de hoofdstad. Iedere samenkomst beginnen de christenen in China met elkaar één specifieke vraag te stellen. Wat zijn deze afgelopen week uw wonden voor Christus geweest? De westerse christenen komen ook aan de beurt. En ze weten eigenlijk niet zo goed raad met deze vraag. En ze zeggen, wij hebben geen echte wonden, want wij wonen in een vrij land. En dan valt er in die huiskamer in Beijing een lange, pijnlijke stilte. Totdat een oude Chinese christelijke vrouw het woord neemt en vraagt, bedoelt u dat u in uw vrije land geen geestelijke strijd voert? Dat is de vraag die ons terechtgesteld wordt door vele broers en zussen in het geloof, die ook vandaag voor het volgen van Jezus worden vervolgd en verdrukt. Ben ik in mijn context bereid om offers te brengen voor mijn geloof? Of strijk ik het liefst alles glad? Pas ik me aan alles en iedereen aan? Beweeg ik te veel mee en verlies ik zo mijn smaak, mijn kleur en mijn waarachtigheid? Jezus heeft er ook zelf nooit doekjes om gewonden. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. En in Matthäus 11 zegt Jezus het net even anders. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op je, zegt Jezus, en leer van mij. Daarbij denkt Jezus aan zo'n houten juk, waardoor twee ossen aan elkaar worden verbonden. Ploegen is in het Oude Oosten een zwaar werk. Harde grond, veel stenen. En daar kan een jonge os zich al snel op stuk lopen. Die jonge os wordt dan in één juk geplaatst met een oudere, ervaren os. En ze trekken samen op en gaandeweg leert de jonge os hoe je het juk op zo'n manier draagt dat het vol te houden is. Jezus zegt, neem mijn juk, dan lopen we samen op. En juist omdat we het samen doen, jij en ik, is die last eigenlijk ook maar een zacht juk en een lichte last. Want Jezus draagt de werkelijke last, het zwaarste deel. Het juk van Christus is vooral een zacht juk en een lichte last, omdat je nergens dichter bij Jezus bent dan juist onder het kruis. En zijn gezelschap, het gezelschap van Jezus, is verademend anders dan de meeste reisgenoten. Het gezelschap met Jezus is zoveel eerlijker, barmhartiger, bewogener, zoveel vrolijker en onbezorgder en zoveel ontspannender. Wat Jezus zegt, dat je onder zijn juk zachtmoedigheid leert en nederigheid. Je leert minder en minder een hoge toon aan te slaan. Je leert te incasseren zonder terug te slaan. De ander in alles te verdragen en in je weg met God nederigheid. Je leert je minder te laten leiden door je eigen voorkeuren en inzichten. En meer door de wil van de Vader, door eenvoudige gehoorzaamheid. Neem mijn juk op je, zegt Jezus. Zo zul je werkelijk rust vinden. De rust dat je in de juiste richting leeft. Dat je op dit pad steeds meer op Jezus mag gaan lijken. Dat je onder dit juk de juiste prioriteiten leert stellen. Dat dicht bij Jezus hoofdzaken echt hoofdzaken worden en bijzaken niet meer dan bijzaken. Dat je leert te onderscheiden waar het op aankomt. Dat is precies de toon van de eerste Petrusbrief. Die eerste generatie christenen staat vanwege hun geloof onder druk. Ze kunnen en willen op allerlei punten niet meer mee in het oude, vaak ongeremde gedrag van vroeger. Ze maken heel bewust tegendraadse, dwarse keuzes en krijgen daarom de wind van voren. Worden daarom gekleineerd, bespot en niet serieus genomen. En Petrus spoort hen aan om dat juk trots en blij te dragen. En niet te veel gefocust te raken op het lijden. Maar in alles het goede blijven doen en gericht blijven op onze Heer. Jezus heeft het lijden nooit bewust gezocht. En hij vraagt dat ook niet van ons. Maar hij probeert het lijden zeker ook niet krampachtig glad te strijken. Hij is immers niet gekomen voor een schijnwereld, maar voor de vaak rauwe werkelijkheid van het menselijk bestaan. Jezus kiest voor echtheid in plaats van voor schijn, voor kwetsbaarheid in plaats van maakbaarheid, voor liefde in plaats van angst. En hij daagt u, jou en mij uit om hem te vertrouwen en te volgen. Ook in het lijden. Ook in het kruisdragen. Om een deel van onszelf op te geven. Trouw zijn in zaken die je hebt opgepakt. Juist ook als het taai is en moeilijk. En niet leuk. Fijn of spannend. Toch volharden. De schouders eronder zetten. Jezus voetstappen drukken. Vraagt de bereidheid om offers te brengen, niet klagend of mopperend als een onvermijdelijk noodlot, maar blijmoedig en met vertrouwen. Stel jezelf de vraag die die oude Chinese vrouw stelde. Wat is jouw geestelijke strijd als christen vandaag in onze samenleving? Want we mogen weten dat we nergens dieper verbonden zijn met Jezus dan wanneer we elkaars lasten dragen in zijn naam. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Amen. Voor een moment van gedenken wil ik u en jou vragen te gaan staan voor zover mogelijk. Op 6 juni jongstleden overleed op 97-jarige leeftijd Wilhelmina Gerarda Evers Sandersen. Zij woonde in de Vijverhof. In de koperen schaal bij de gedenktafel leggen wij voor haar een herinneringssteentje. En we ontsteken voor haar de kaars aan het licht van de paaskaars. Dat vertelt dat bij God het laatste woord niet is aan de dood, maar aan het leven. Na een ogenblik van stilte zingen wij lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Laten wij bidden. Liefdevolle, barmhartige God, wij loven en wij prijzen uw naam. Wij danken u voor het evangelie waarin wij Christus mogen navolgen. En als wij onszelf daaraan kunnen overgeven, dan zullen wij die diepe verbinding ook ervaren. Wilt u ons dat schenken door uw Heilige Geest? Dat wij samen als gemeente achter u aangaan, op weg naar uw koninkrijk. Wij willen u voorbeden doen voor de zieken in de gemeente. Wij willen u bidden voor Leo en Fanny Kampen. Wilt u met hen zijn? Wilt u hen nabij komen in uw liefde en trouw? Wij bidden u voor hen die niet met name worden genoemd, maar die lijden in eenzaamheid. Wilt u hen tot vriend zijn? Wij bidden u voor gemeenteleden die rouw dragen vanwege het verlies van een geliefde. Vanmorgen bidden we in het bijzonder voor allen die hielden van Wilhelmina Gerarda Evers Sandersen. Wilt u hen bemoedigen met de hoop en de verwachting van het evangelie? Wij bidden u voor onze vervolgde broeders en zusters over de hele wereld. Wilt u hen bemoedigen en kracht geven om het vol te houden? Geef dat ze ons tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn. In een moment van stilte willen wij voor u neerleggen wat er op ons hart ligt. Bidden wij de woorden die Jezus ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Ja, de mededelingen vanuit de diaconie. Eerst de bloemen, die gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw Knol Idema en de bezorging is al geregeld. Dan de collectes en de eerste collecte, het staat zo mooi in het kerkblad voor een waaier van vaste activiteiten van de diaconie. Ja, waar bestaat die waaier nou uit? Dus ik heb gisteravond dus even onze rekeningen en cijfers erbij gehaald. En dan kom ik tot een stuk of 10 doelen. Ik zal er een paar noemen. Bijvoorbeeld het hospice in Assen. Assen bloeit. Sta op voor Oekraïne. De stichting Gaashos. Vind ik altijd een moeilijke naam. Alle kersttoestanden. Kerstactiviteiten, kerstattentie. En toen kwam ik de Vaartweek tegen. En toen dacht ik, nou kan ik het toch niet laten om even te zeggen dat de afgelopen week is de Vaartweek weer geweest. Misschien zijn sommigen van u erbij geweest. Maar ik heb van alle kanten gehoord dat het weer een hele fijne week was. En wij mochten ook, omdat we steeds maar gaven krijgen, iets moois doen. Omdat de Vaartweek 40 jaar bestaat, hebben we alle vrijwilligers en alle gasten kunnen trakteren op een heerlijk taartje deze week. Nou, verder de Voedselbank, Stichting Present, kinderen in de AZC's. Kortom, dat is de waaier van activiteiten waarvoor de eerste collecte is. De tweede collecte voor pastoraat en eredienst. En de derde voor de onderhoud van deze mooie kerk. Dus van harte aanbevolen alle collectes. Dat kan op 3 manieren. Met de collectezak en met de Scipio-app en via de banknummers.
vrede mogen wij van hier gaan, ons gedragen weten door Gods zegen. En zo kunnen we ook anderen tot zegen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.